Dank u wel. Ben ik zo goed verstaanbaar, broeders en zusters?
Ja.
Nou, heel fijn dat ik zo op deze manier toch deze zondagmorgen bij u mag zijn. Veel liever had ik natuurlijk samen met mijn vrouw Nelly, die hier vlak naast mij zit. Ik haal ze even in beeld. Een weekendje in Koekelade geweest om ja, elkaar te bemoedigen en elkaar te vertroosten. Of we nu in Nederland wonen met een steeds beperkter aantal kinderen van de Heer of in België, dat de kerk, de gemeente van de Heer, toch een levende gemeente is. Zelfs in deze ja, hoop ik dat u dat samen met ons ook meer nog mag ervaren. Wat hebben we toch nog geweldig veel dat we gemeente van onze Heer Jezus mogen zijn met een toekomst. En zo in deze tijd tussen Pasen en Pinksteren wilde ik aansluiten bij de Joodse traditie waarin altijd uit het boekje Rut gelezen en overdacht wordt. In de Joodse traditie was dat natuurlijk ongetwijfeld een periode tussen Paasfeest en Pinksterfeest als de twee oogstfeesten. En dat de geschiedenis in het boekje Rut speelde zich ook in de oogsttijd af. Maar voor ons als nieuwtestamentische christenen heeft het natuurlijk een veel betekenis. Want het laat zien dat de Heer zijn belofte die hij aan Abraham gedaan heeft. En in uw zaad zullen al de volken gezegend worden tot werkelijkheid gaat brengen. Toen in de tijd voor Jezus komst in beperkte mate, maar vanaf Jezus komst, vanaf het Pinksterfeest eigenlijk, waar wij nu naartoe leven, in een onbeperkte mate, in een volledige grootheid en volheid. Nou zo, in die traditie wil ik met u een stukje lezen uit het boekje Rut. En dan ga ik lezen Rut 2 vanaf vers 14 tot 23. Ik schets u eerst even de geschiedenis die hieraan vooraf gegaan is. Ik wil eigenlijk ook dat boekje Rut lezen vanuit het perspectief ja, en vanuit het perspectief van die moederloze Naomi. Naomi die in een grote depressie gekomen is. Haar leven is uit, ja, in een depressie gekomen vanaf het moment dat ze met haar man Elimelech omwege de honger in Bethlehem gevlucht zijn naar Moab. En daar begint eigenlijk de catastrofe van haar leven. Ze verliest daar haar man Elimelech als eerste. Ze is weduwe. Dan brengen haar twee jongens. Die brengen allebei een Joodse bruid in huis. En als vervolg van de catastrofe sterven ook allebei die twee jongens. Moeder Naomi, ze blijft daar met twee heidense meisjes achter. En ze is eigenlijk alle moed en hoop verloren. De levensvraag die haar bezighoudt is, heeft de Almachtige mij al deze bitterheid aangedaan? Dat kan ze niet klein krijgen. Ze is God kwijt. En lieve mensen, broeders en zusters, wat een heerlijk genot. Wij kunnen God wel kwijt zijn, maar God is ons nooit kwijt. God is ook Naomi niet kwijt. En dan gaat er toch een ster van hoop in haar hart schijnen. Want ze hoort, er is in Bethlehem weer brood. En dan is haar besluit snel genomen. Ik ga terug naar Bethlehem. Hier heb ik geen leven. Hier heb ik geen toekomst. Ja, en in Bethlehem, oh, daar is de schuld. Ja, want ze zijn eigenlijk gevlucht omdat er een zware schuld, een hypotheek op de grond van Elimelech drukt. En maar toch beter bij het volk waar ik uitgeboren ben. Ze gaat terug. En dan bij de grens komt ze tot de ontdekking dat een van haar schoondochters, Rut, weigert om terug te gaan naar haar eigen volk, naar haar eigen goden. Maar de belijdenis daar doet, moeder, waar u gaat, zal ik gaan. U leeft, zal ik leven. Waar u sterft, zal ik sterven. Want uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Zo komen ze aan. Een oudere weduwe en een jongere weduwe. Een Joodse weduwe en een heidense weduwe in Bethlehem. Nou, de ontvangst was eigenlijk wel wat Naomi al een beetje verwacht had. Er was geen plek voor hen in Bethlehem. Er is zelfs geen eten voor hen. En dan is het Rut die als het ware de nieuwe ster wordt van hoop in het leven van Naomi. Want zij zegt, moeder, laat mij naar het veld gaan om aarde te rapen. Dat is toch een recht in Israël dat vreemdelingen aarde mogen rapen achter de korenbinsters. En dan lezen we, en ze gaat en ze komt toevallig in het land van Boas. Als ze wel uren aan het werk is, heeft netjes gevraagd aan de meesterknecht, mag ik aarde rapen? En dan komt Boas zelf op het veld en dan hoort ze direct dat hij vraagt, wie is die vreemdelingen? En dan hoort ze ook een prachtige tijd. Nou, dat is Rut, de Moabitische, die met haar schoonmoeder uit Moab gekomen is. En ze heeft gevraagd of ze aarde mocht rapen. En ze is vanaf het begin, bijna zonder opkijken, constant aan het aarde rapen geweest. En dan komt Boas naar haar toe. Hij spreekt haar aan als mijn dochter. Je hebt het toch gehoord? Wat die meesterknecht allemaal verteld heeft. Naar een ander land, naar een ander veld, maar blijf hier. Je mag zelfs meedrinken van het water wat wij hebben. Ga er maar naartoe. Mijn knechten zullen het in je handen scheppen. Je mag meedrinken. O, ze is in aanbidding. Is ze op zijn knieën gevallen. En dan komt de tijd dat het etenstijd is. En vanaf dat ga ik met u lezen. En dat is Rut 2 vanaf vers 14. We lezen dan tot vers 23. En toen het etenstijd was, zei Boas tegen Rut, kom er hierbij en eet van het brood en doop uw stukje brood in de zure wijn. Zo zat zij neer naast de maaiers. En hij reikte haar geroosterd koren aan. En zij at en werd verzadigd en hield nog over. En toen zij opstond om weer aren te gaan rapen, gebood Boas zijn knechten, laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig. Ja, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels aren en laat het liggen, zodat zij het op kan rapen en bestraf haar niet. Zo raapte Rut aren op de akker tot de avond. En wat zij geraapt had, klopte ze uit. En het was ongeveer een eva gerst, 30 liter. En zij pakte het op en zij kwam in de stad. En haar schoonmoeder zag wat zij geraapt had. Ook haalde zij tevoorschijn wat zij overgehouden had, toen ze genoeg gegeten had, en gaf het aan haar. Vervolgens zei haar schoonmoeder Naomi tegen haar, waar heb je vandaag aarde geraapt en waar heb je gewerkt? Mogen hij die naar je omgezien heeft, gezegend worden. En zij vertelde haar schoonmoeder bij wie zij gewerkt had. En ze zei, de naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb is Boas. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter, mogen hij die zijn goede tierenheid niet onthouden heeft aan de levenden en aan de doden, gezegend worden door de Heer. En verder zei Naomi tegen Rut, die man is nauw aan ons verwant. Hij is een van onze lossers. En Rut, de Moabitische, zei, en bovendien heeft hij tegen mij gezegd, u moet dicht bij mijn knechten blijven, totdat zij met heel mijn oogst klaar zijn. Naomi zei tegen haar schoondochter Rut, het is goed, mijn dochter, dat je met de meisjes die voor hem werken meegaat, zodat ze je op een andere akker niet lastig vallen. Zo bleef Rut dicht bij de meisjes van Boas, om aarden te rapen, tot de gerstenoogst en de tarweoogst voorbij waren. En zij bleef bij haar schoonmoeder. Tot zover het woord van onze Heer en Heiland Jezus Christus in de oudtestamentische bediening. Halleluja. Een ster van hoop voor de moedeloze moeder. Dat heb ik een beetje boven mijn overdenking gezet, lieve mensen. En ik weet niet hoe dat met u is, maar als u een boek gaat lezen, pak u dan een boek en begin u dan bij hoofdstuk 1 het boek te lezen. Of zeg u nee, ik ga eerst de inleiding van het boek lezen. Ik ga kijken wie de schrijver is, om zo een beeld te vormen. Wat zal ik nu gaan lezen? Dat maakt natuurlijk een groot verschil. En zo is het eigenlijk ook met het lezen van de Bijbel. De Bijbel is eigenlijk een verzameling van heel veel boeken. En al die boeken zijn door verschillende schrijvers geschreven. Alle geïnspireerd door de Heilige Geest, zodat het Gods woord is. Maar toch, hij gebruikte daar schrijvers voor in heel verschillende situaties. Ook heel verschillende soorten schrijvers. Sommigen waren literair geschoold. Anderen waren niet geschoold. Dat kan je ook lezen in de boeken. En als ik nou dat boek van Rut lees, dat hele kleine boekje. Ja, dan, ik heb gezocht, wie zal dan toch de schrijver van dat boekje zijn? Verschillende Bijbelverklarers zeggen, dat is David geweest. Koning David, want het boek eindigt ook met zijn naam, geslachtsregister. En Boas gewoon Isaï en Isaï gewoon David. Maar als dat de enige reden is, was het wel heel smal. Nee, ik geloof dat het waar is. Ik ga er ook vanuit. David is de schrijver van het boekje Rut. Maar dan veel meer dat David dit boekje geschreven heeft als een eerbetoon aan zijn grootmoeders. David, we kennen hem allemaal als het 8e kind van Isaï. Hij hoorde er gewoon helemaal niet bij. Isaï die had 7 kinderen, 7 jongens, dat was genoeg. En David, die had hij bij de slaven gerekend. Die hoorde gewoon helemaal er niet bij. Waarschijnlijk was hij de zoon van een bijvrouw. Maar David had ontdekt, en ik hoop dat u dat ook ontdekt heeft, dat de Heer juist altijd het onedele, het verachte, uitverkoren heeft om zijn heerlijkheid, zijn grootheid in hen te openbaren. Zo was het ook van David. Hij die bij de schaap in het veld was toen Samuel kwam om een van de kinderen van Isaï als koning te zalven. En niet één van die 7 ervoor uitverkoren was. En hij vroeg ze nog een zoon. Ja, we hebben er nog één, maar die tellen wij niet mee. Haalt hem. David. Hij werd gezalfd tot koning. David. Als we zijn afkomst nagaan. Hij komt uit het geslacht van Boas. Dat was zijn overgrootvader. En als we dan in het Matthäus-evangelie het geslachtsregister van Jezus lezen, dan blijkt dat die Boas, dat is de zoon van Salmon. En Salmon, die was getrouwd met Rahab, de hoer van Jericho. Dus een overgrootmoeder van David. Het is de hoer, de Canaanitische hoer Rahab. En andere overgrootmoeder van hem is die heidense Moabitische Rut. David, ik geloof dat hij dit boekje Rut geschreven heeft als een eerbetoon voor die totaal geen, niet in tel waren, die er totaal niet bij hoorden. Maar die door de Heer uitverkoren waren om uiteindelijk moeders van koning David. En al heeft David dat misschien nauwelijks gezien in het perspectief van koning David. Moeders van Jezus zouden zijn. Als ik zo dat lees. En ik had er, ik zie dan daar die moeder Naomi in een zware depressie waar ze niet uit kan komen met die grote levensvraag. Heeft de Almachtige mij al deze bitterheid aangedaan? Dan voelde ik als het ware haar schaamte. Haar schaamte om de schuld van haar man Elimelech, die als een hypotheek op de erfgrond rust en waar geen geld is om het af te lossen. En in het verlengde van die schuld op die grond is er schuld die haar drukt, dat zij tegen de Heer gezondigd heeft, omdat zij met haar man meegegaan is naar dat Moabitische land, waarvan de Heer gezegd had, daar zullen jullie tot in alle geslachten geen gemeenschap mee hebben. En zo was ze er naartoe gegaan. En met schuld was ze teruggekomen in Bethlehem. En haar schoondochter Rut, een Moabitische heidense vrouw. Wie zou er nu toch voor haar kunnen zorgen? En dan zien we het wonder, lieve mensen. Die zware last wordt voor haar de ster van hoop. Want Rut die vraagt het. Anna schoonmoeder, laat mij toch korenaarde gaan rapen. Ja, ze neemt dat initiatief ervoor. En met een heel bezwaard hart. Maar moeder Naomi, die mist er gewoon alle kracht voor in de depressie waarin ze zit. En ze moet het toch eten. Geef ze haar zegen en zeg, doe het maar, mijn dochter. In gedachten zie ik daar moeder Naomi, die hele lange dag biddend, worstelend, zuchtend, machteloos. En in haar machteloosheid hoor ik haar bidden. O Heer, ik ben u kwijt. Ik kan niet geloven dat u er bent. Maar toch, o Heer, breid toch uw vleugels over haar uit, dat ze veilig is. O moeder Naomi is er al van overtuigd. Ze zullen overdag het niet direct kwaad doen. Maar veel erger. Ze zullen haar kwetsen, zwaar kwetsen, door haar volkomen te negeren. Lieve mensen, herkent u dat? Dat is het ergste wat ons kan overkomen, genegeerd worden. Het is ook het ergste wat we elkaar kunnen aandoen. Elkaar. En daar was natuurlijk moeder Naomi ontzaglijk bang voor. Ik heb zo hoog opgegeven van mijn God, van mijn volk. En nu komt Rut onder mijn volk en was zelfs dan zwaar teleurgesteld worden als ze genegeerd wordt als een heidense vrouw met wie niemand te maken wil hebben. En zal ze dan ook niet teleurgesteld worden in die God waar zij voor gekozen heeft. Het is misschien wel de langste dag in het leven van Naomi, daar in Bethlehem. Hoe gaat het met Rut daar op dat land? Hoe zal ze vanavond thuiskomen? Terneergeslagen? Moeder, ik ga nooit meer. Ik ga terug naar Moab. En dan is daar die avond. Rut komt thuis. Haar ogen stralen. Ze heeft de hele dag in de zon gewerkt. Maar haar ogen stralen. En ze schudt haar schort uit. 30 liter gerst liggen daar op de vloer. En dan vraagt Naomi, en waar heb je toch aarde geraapt, mijn dochter? En dan zegt ze, kwam ik op het land van Boas. Oh, het is voor moeder Naomi, alsof er opeens een heerlijk licht doorbreekt. Als Rut daar gaat vertellen. Oh moeder, toevallig kwam ik op dat land van Boas. Oh, die paar woorden, ze raken Naomi heel diep toevallig. Nee, ze voelt het. Dit is niet toevallig. Hier heeft de Heer haar heen geleid. En Boas, zoals helemaal, maar hij was één van de lossers. Hij heeft de heilige plicht en het heilige recht om de hypotheek die op het land rust in te lossen en het land als het ware weer vrij te maken. Oh. En dan gaat ze het verder vertellen. Ik had gevraagd of ik daar die aarde mocht rapen. En ik kreeg toestemming geraapt. En vlak voor het etenstijd kwam Boas, de landheer. Hij bracht het eten mee. En ik hoorde hem aan de meesterknecht zeggen. En wie is die vrouw? En die vertelde over mij dat ik uw schoondochter ben. En dat ik meegekomen ben vanuit Moab. En dat ik nu bij u ben. Dat ik gekozen heb voor uw volk. En voor uw God. En toen zei hij ook, en ze is zo ijverig. Ze heeft eigenlijk niet eens gerust. Hij is naar mij gekomen. En moeder, aan als mijn dochter. Een vreemdelinge. Een heiden. Een afgewezen. Hij aan als mijn dochter. Ik mocht erbij horen. Ik voelde het gewoon. Ik mag bij hem horen. Luister, zei hij. Ga nou niet naar een ander veld, want dan zul je misschien lastig vallen. Ik heb tegen mijn mensen gezegd dat niemand je lastig mag vallen, dat niemand je kwaad mag doen. Blijf hier bij mijn knechten en wil je water drinken, ga er naartoe. Een van de knechten zal het in je handen scheppen, zodat je kunt drinken en... Ik viel op mijn knieën voor hem neer, moeder. En hij lag zijn handen op mij. En hij zegende mij. Hij zegende mij alsof ik één van zijn volk was. En hij heeft me echt, ik voelde het als een zegen. Ik zeg, hoe kan dat? Ik een vreemdeling, ik een heidense. En u ziet naar mij om alsof ik een van uw volk ben, als ik bij u hoor. En toen heeft hij gezegd, ik heb toch gehoord wat je allemaal gedaan hebt. Dat je eigen vaderland, je eigen goden, je eigen vader en je moeder, dat je alles verlaten hebt uit liefde voor je overleden man. En voor je moeder, voor je schoonmoeder. En de Heer zegene je. Zoals hij de gestorvene zegenen zal. Het voelde, en hij sprak het ook, dat de Heer van Israël zijn vleugels over mij uitbreidde. Ik voelde het echt, moeder, de vleugels van de Heer. Ik voelde me zo veilig, volkomen. Het werd etenstijd, ik werd erbij geroepen. Ik mocht mee eten. En hij gaf me zoveel eten. Ik kon het lang niet opmerken. Ik mocht het ook niet teruggeven. Dat neem je mee naar huis, zei hij. Ik was één van hen. Ik was niet een vreemdelingenmoeder. Ik was één van hen. En zolang als dat de oogsttijd is, mag ik elke dag terugkomen. En elke dag ben ik veilig. Ik voel het. Daar zijn de vleugels van de Heer over mij uitgestrekt. Naomi, ze heeft dat verhaal van Rut ademloos aangehoord. En met het aanhoren van dat verhaal lijkt het wel of die zware druk van die depressie volledig van haar afgevallen is. Het is als het ware, als een mantel, misschien herkent u dat wel eens, dat je een mantel hebt en die is verschrikkelijk nat geregend en je hebt hem een paar maanden op een hoop gelegen en je trekt hem aan. Hij valt dan fladder uit elkaar. Zo valt die depressie, die wanhoop als een mantel van als fladder op de grond. Ze voelt zich opeens een totaal andere Naomi. En zo doet hij Boas. Want dat is als het ware van haar de ster van hoop die gaat schijnen. Hij is dan losser. Hij is door de Heer aangesteld voor het volk. Dat hij een losser is. Hij kan de schuld die op het de hypotheek op het land van onze van je schoonvader. Hij kan die aflossen. Hij mag die ook aflossen. En dat is niet toevallig gelukt dat je daar gekomen bent. Dat is zo door de Heer geleid. O, mogen de Heer hem zegenen. En hij betoont trouw aan de levenden en aan de doden. En blijf nu bij hem. Blijf nu bij hem. Je bent daar veilig. Daar zijn zijn vleugels. En over die vleugels zijn daar de vleugels van de Almachtige. Over je uitgestrekt. Ja, Naomi voelt het. En die vleugels zijn ook over mij uitgestrekt. Ik, die geen hoop had. Die alleen maar die vraag koesterde in mijn hart. Heeft de Almachtige mij deze bitterheid aangedaan? Ik voel het. Die vraag is weg. En misschien heeft het wel gezegd, dat is nou de fout van mijn leven, meisje. Ik heb die vraag gekoesterd. Dat ik met die vraag naar de Heer zelf gegaan ben. Lieve mensen, dat was voor mij een hele les. Wat doen wij dat makkelijk, hè? Iets koesteren wat ons van de Heer vervreemdt. En hier laat moeder Naomi zien hoe wij weer dicht bij de Heer terug kunnen komen. We moeten die dingen niet koesteren die ons van hem vervreemd houden. We moeten ze bij hem brengen aan de voet van het kruis. Daar komt bevrijding. Dan zal ook die ster van hoop in uw en mijn hart weer heerlijk gaan schijnen. Boas. Oh, alle zorgen en twijfels van die lange dag. Het is helemaal verdwenen. Het wordt een feestavond na die vreselijke moeilijke dag. Want er schijnt een ster van hoop in haar hart. Oh, het is nog hetzelfde. De schuld is er nog op het land. En hoe het moet gaan, dat zou ze echt niet weten. Maar ze vertelt het. Heer, ik weet niet hoe het moet. Ik weet niet hoe die schuld weggewerkt moet worden. Maar u toonde uw almacht deze dag. En u doet geen half werk. U zult het ook zeker goed maken. Die sterren van hoop, lieve mensen. Het brengt mij zomaar bij die andere sterren. Meer dan 1000 jaar later, dan komen er ook die paar heidense mensen in Jeruzalem. We hebben een ster gezien van de geboren koning der Joden. Waar is hij? Nee, in Jeruzalem is hij niet. Daar staat de tempel. Maar daar is hij niet. De ster die wijst naar Bethlehem. In Bethlehem, het Bethlehem... waar Rut schuilde onder de vleugels van de Almachtige. Waar Naomi haar Heer weer terug mocht vinden. Daar was die ster. Daar was de vervulling van die ster. Daar vonden zij het kind Jezus. Lieve mensen. Paasfeest. Het kan geen paasfeest zijn als het geen kerstfeest geweest is. Ik hoop dat u een gezegend paasfeest gevierd heeft. Maar dan kan het niet anders. Dan heeft u eerst het kerstfeest gevierd. Want als dat kind Jezus niet in ons hart geboren is, hoe kunnen wij dan de vreugde beleven dat hij om onze schuld te betalen als het lam van God aan het kruis van Golgotha stierf en uit de dood verrees? Als een heerlijk teken en zegel, dat als wij op hem vertrouwen, als wij in hem geloven, als wij met hem sterven, dat wij ook met hem mogen opstaan in dat heerlijke nieuwe leven. En als het nou geen paasfeest geweest is, dan kan het ook geen pinksterfeest worden, nee. Het kan nooit een pinksterfeest worden, lieve mensen, waar wij nu naartoe leven, als het geen paasfeest geweest is. Als die Heer niet opgestaan is, als wij zijn getuigenis niet gehoord hebben. Ik zal heen gaan naar het huis van mijn vader met de vele woningen om u een plaats te bereiden. Maar ik zal ook bij u terugkomen. In de heerlijkheid. Als ik bij u was, dan zal ik altijd bij u zijn. Jezus die wees naar het Pinksterfeest wat komen zou. De vervulling van zijn heerlijke opstanding. Als het waar zou worden, het evangelie over de hele wereld bekendgemaakt zou worden. Zo kwam het toch ook, lieve mensen, in België. Zo kwam het toch ook in Nederland. Moest toch Pinksterfeest worden? Oh, het begin. Het Pinksterfeest kan alleen maar Pinksterfeest zijn als u kerstfeest, als u paasfeest gevierd hebt. En dan kunt u ook Pinksterfeest vieren. Weet u, het begin, dat is altijd. Wat Paulus zo schrijft in zijn brief aan de Filippenzen. Dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Naomi. In perspectief van het geloof zag zij als het ware in Boas haar verlosser. En in een wijder perspectief heeft zij ongetwijfeld hem die zij niet kent en die toch beloofd was gezien, de grote losser Jezus Christus. Daarom met die langste dag van haar leven, van de grootste vertwijfeling. Het werd voor haar de blijdste dag door het slot van die dag. Toen het thuis kwam, met die 30 liter gerst, met dat voedsel wat zij overgehouden had voor haar schoonmoeder, maar het allermeest met haar heerlijke getuigenis, dat de Heer, de God van Israël, zijn vleugels wilde uitbreiden. En toen wist Naomi het. Zo breidt hij ook zijn vleugels uit over mij. En lieve mensen, u en ik. Horen wij zijn stem? Zo zijn mijn vleugels over u uitgebreid. Ook in deze moeilijke tijd van corona. In deze tijd van beperkingen. In deze tijd waar je elkaar niet eens meer mag omarmen, waar je elkaar zelfs geen hand meer mag geven, waar je elkaar nauwelijks nog mag ontmoeten. Zijn vleugels zijn over ons uitgestrekt en bij hem is het niet blijven op afstand. Nee, bij hem is maar één waarheid. Dicht in mij. Kom aan mijn hart, mijn kind. Onder mijn vleugels. Dicht bij mijn hart. Daar ben je veilig. Daar ben je veilig voor altijd. Koning David. Hij had het ontdekt. Het onedele en het verachte. De Heer heeft het uitverkoren om zijn heerlijkheid te openbaren. Zo scheen als het ware de ster van verwachting in het leven van koning David. Daarom schreef hij dat prachtige boekje. Als een eerbetoon aan die grootmoeders van hem. Die wij er nooit bij geteld zouden hebben. Die wij afgeschreven zouden hebben. Maar uit hen zou dat kind geboren worden. Dat kind van kerstfeest. En dat kerstfeest dat brengt ons bij het paasfeest. En dat paasfeest brengt ons bij het Pinksterfeest. Als Jezus terugkomt door zijn Heilige Geest. Om altijd bij ons te wonen. In ons te wonen. Met zijn onuitsprekelijke liefde en getuigenis. Van het eeuwige te bevestigen. Is het dat? De drieslag? Gaan we dan een tijd krijgen zonder verwachting totdat het weer volgend jaar kerstfeest wordt? Nee, er is nog een ander vervolg. Want ik lees zo in het boek Openbaringen. Hij, de wortel uit het geslacht van David, de blinkende morgenster. Hij is het. Daar klinkt het getuigenis uit het vaderhuis. Daar schijnt die blinkende morgenster in volle glorie. De toekomst, lieve mensen. Kerstfeest, paasfeest, pinksterfeest, vaderhuis. Dat is ons leven. Dat maakt het leven tot een feest. Een feest van blijde verwachting. Een feest waarin altijd de ster van hoop schittert. Amen. Laten we nu samen de Heer bidden en danken. Lieve hemelse Vader, dank u voor dat heerlijke geschenk dat u uzelf in uw kind Jezus aan deze wereld weggeschonken hebt om de heiland te zalig maken, de verlosser, de koning te zijn. En als het lam van God het offer te brengen, wat volkomen verzoening brengt van de schuld en zonde voor ieder die daarop vertrouwt. Ja, nu hebben we gehoord van moeder Naomi, die alles kwijt was. Maar u liet weer een ster van hoop in haar hart schijnen. En toen die ster van hoop daar weer scheen, ook toen had ze ook weer zicht op uw heerlijke verlossingswerk, op uw genade. De depressie was weg, de moedeloosheid was weg. Oh, de situatie was nog precies hetzelfde. Maar ze had weer perspectief. Heer, en wilt u dat nu ook in onze harten scheppen? Perspectief. Hoe onze levensomstandigheden dan ook zijn. Als u het perspectief van het hemelse vaderhuis weer laat schitteren. Oh, dan smelten alle zorgen en alle teleurstellingen en alle onoverkomelijke moeilijkheden toch als sneeuw voor de zon. En komt er zomaar een lied in ons hart. Ik wandel in het licht met Jezus. Ik luister naar zijn dierenstem. Er is niets wat mij van hem kan scheiden als ik maar luister naar die stem van hem. Heer, we brengen u heel hartelijk dank dat u in deze tijd met zoveel beperkingen ons toch als kinderen van u, broeders en zusters, mogelijkheden geeft over grenzen heen, elkaar op een digitale wijze dan, maar toch door elkaar oog in oog te zien kunnen ontmoeten. Om elkaar te bemoedigen en te vertroosten. En om het elkaar toe te roepen. Jezus leeft. En wie op hem vertrouwt, mag eeuwig leven met hem. O, u zij de glorie en de victorie, Koning Jezus. Uw komst verbeiden wij. Maranatha, kom, Heer Jezus, kom. Amen.